Welkom bij Radio Maria. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welgekomen in een zoveelste aflevering van het programma Op Bedevaart met Maria. Of beter gezegd, een volgende halte in deze bedevaart door tijd en ruimte. En zoals u reeds kon vaststellen, stoppen we niet enkel bij al of niet gekende bedevaartsplaatsen, maar kloppen we ook aan bij personen, veelal heiligen, niet altijd, waarover getuigd wordt dat ze het geluk mochten ervaren Maria te ontmoeten. En voor onze eerste halte vandaag begeven we ons naar het Spaanse Catalonië. Catalonië is vandaag een autonome gemeenschap in het noordoosten van Spanje met als hoofdstad Barcelona. We hebben er de laatste maanden zeer veel over gehoord in het nieuws. Op 17 oktober 2017 riep deze autonome regering de onafhankelijkheid uit van de Catalaanse Republiek met alle gevolgen waarover we in het nieuws werden ingelicht. Een goede 60 kilometer ten noordwesten van Barcelona bevindt zich het klooster van Montserrat met het heiligdom van de Zwarte Madonna van Montserrat. Het is zeer gekend als bedevaartsoord en ook toeristisch. Zeer gekend is er de Libre Vermel, de Montserrat of het Rode Boek van Montserrat, een manuscript met een verzameling liturgische, informatieve en instructieve teksten rond de Maria-verering aldaar. Een verzameling uit het einde van de 14e eeuw. Oorspronkelijk telde het manuscript een 274 bladzijden, waarvan er echter in de loop van de tijd ruim 30 verloren zijn gegaan. Het wordt het Rode Boek genoemd naar de rode fluwelen band die de bladzijden van het manuscript sinds de 19e eeuw samen bindt. Het meest bekend zijn de passages met een tiental liederen, inclusief muzieknoten. En we gaan even luisteren naar een van de liederen. Maria als Stella Splendens. Maria als de heldere ster. Het duurt in het totaal meer dan 7 minuten. We gaan luisteren naar een stukje eruit. Thank you. Dat was een deeltje uit een van de liederen uit het Libre Vermel, of Rode Boek uit het klooster van Ons Lieve Vrouw van Montserrat, in het Spaanse Catalonië uit de 14e eeuw. Beste vrienden, we houden dus even halt aan dit klooster met het heiligdom van de Zwarte Madonna. La Morneta genaamd, een liefkoos naampje voor Maria, dat zoveel betekent als de kleine zwarte. Laat ons even de geschiedenis overlopen. We bevinden ons nu wel in de aanvang 14e eeuw, maar we moeten een stuk verder in de tijd. De oorsprong van het klooster zelf is gefundeerd op een overlevering, reeds gestaafd door een document uit het jaar 888. En deze verhaalt hoe enkele jonge herders op een zaterdagavond in het jaar 880 bij zonsondergang een sterk licht zagen neerdalen uit de hemel, vergezeld door een mooi lied. De zaterdag erop kwamen ze daar terug met hun ouders, waarbij dit verschijnsel zich herhaalde. De vier volgende zaterdagen was er ook de pastoor bij, en ook hij aanschouwde het prachtige lichtverschijnsel. Toen het ter oren kwam van de plaatselijke bisschop, bracht ook hij een bezoek aan de berg, waarbij dan ook een grot gevonden werd, waarin een schilderij van de maagd Maria verscheen. Toen men dit schilderij wilde overbrengen naar de noordelijke bisschopstad Manresa, bleek het zo zwaar dat men het zelfs niet kon verplaatsen. De bisschop veronderstelde dat het de wens van de maagd was op de berg te blijven en hij liet er een kapel bouwen. Over dat schilderij van Maria komen we straks op terug. In de 9e eeuw bestonden er vier kapelletjes, waarschijnlijk onderhouden door kluizenaars. Vandaag bestaat nog één kapel te bezichtigen in de tuin van het grote klooster. Een document uit 945 spreekt over de stichting van een klooster van de heilige Cecilia van Montserrat. In 1025 stichtte Monseigneur Auliban, abt van het klooster uit het meer noordelijke Ripoll en tevens plaatselijk bisschop, het eigenlijke Benedictijnerklooster van Montserrat naast het heiligdom ter ere van Maria. In de 12e eeuw werd wel een nieuw beeld van Maria gesculpteerd en werd er een Romaanse kerk gebouwd. Dat beeld vertoont Maria met het kind op haar schoot. In haar rechterhand houdt ze een bol vast die het universum symboliseert. Het kindje Jezus heeft zijn rechterhand opgeheven met een gebaar van zegening en houdt in zijn linkerhand een dennenappel vast, teken van vruchtbaarheid en eeuwig leven. Het beeld is ongeveer 95 centimeter hoog en, afgezien van het hoofd en de handen, volledig vervaardigd uit goud. Het zwarte gelaat van de Madonna is waarschijnlijk veroorzaakt door de rook van kaarsen die eeuwenlang aan haar voeten werden gezet ter verering. In 1223 werd er ook een broederschap opgericht met de steun van de vrouw van koning Peter II van Aragon, de katholiek genaamd. En alzo vermeldt de geschiedenis hoe de invloed van dit klooster met heiligdom zich verspreidde over gans Europa. In de tweede helft van de 15e eeuw kwam er een gotisch klooster. Bijzonder te vermelden is hoe in 1493 monnik Bernard Boyle samen met Christoffel Columbus vertrok naar Amerika. En alzo bekomt een van de Caribische eilanden de naam Montserrat. Het betekende de start van de Mariaverering in dit nieuw ontdekte werelddeel. Ook is bekend dat de grote heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, er in 1522 op bedevaart kwam. Ignatius herstelde in een klooster te Manresa, op een 25 kilometer ten noorden van Montserrat, van een ernstige wonde opgelopen in een oorlog. Hij was soldaat. Hij verbleef in het klooster van maart 1522 tot februari 1523. Op een nacht had hij er een visioen van Maria met het kindje Jezus. Het ging gepaard met een zeer groot gevoel van vertroosting, die bij hem een grote afkeer verwekte over zijn voorbije, losbandig leven en waarbij alle bekoorlijke, onkuise beelden als uit zijn ziel werden gewist. Vanaf dat ogenblik, schreef hij 10 jaar later, had hij geen drang meer gehad naar deze begeerten van het vlees. En zo trok hij na zijn bekering vanuit het klooster te Manresa naar het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Montserrat. Hij verbleef er 2 dagen en sprak er een algemene gedetailleerde biecht over de zonden van zijn ganse leven. Na de biecht bracht hij de ganse nacht door in gebed voor het altaar van het beeld van Ons Lieve Vrouw van Montserrat. Op het einde van zijn gebed nam hij zijn zwaard, legde het bij Maria en besliste de rest van zijn leven boete te doen als pelgrim. Daarna keerde hij terug naar Manresa en bracht er nog een jaar door van eenzaamheid, vasten, bidden en boete. Daar noteerde hij ook zijn inzichten die resulteerden in de gekende geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Nog enkele woordjes over dit heiligdom. In 1811-1812 werd het klooster vernield en leeggeroofd door de troepen van Napoleon. De monniken vluchtten en slechts 1 monnik bleef. Maar vanaf 1844 komen de monniken er terug en wordt er onder de leiding van abt Muntades de definitieve reconstructie aangevat. Uiteraard werd in 1880 het millennium gevierd en in 1881 was er de pauselijke kroning van het beeld van de Zwarte Madonna en werd ze uitgeroepen tot patrones van Catalonië. De officiële feestdag is 27 april. Een zeer zware periode was de Spaanse burgeroorlog, waarbij de monniken tussen 1936 en 1939 het klooster moesten verlaten en waarbij er 23 monniken werden vermoord. De toenmalige autonome regering slaagde er wel in het klooster en het heiligdom te vrijwaren van plundering en vernietiging. In 1947 was er een grote viering genaamd de troonsbestijging van het beeld van de Moeder Gods, die de aanzet betekende van een eerste stap tot verzoening in het land, zo verscheurd door deze vrede burgeroorlog. In 1982 had men de eer om paus Johannes Paulus II te ontvangen. We gaan even luisteren naar een bijzonder Spaans Marialied, eigenlijk uit de tweede helft van de 13e eeuw. Op de website van het Montserrat-klooster, in hun geschiedkundig overzicht, vermeldt men onder andere de liederen van Alfonso X de Wijze, koning van Castilië, Leon en Galicië, helft 13e eeuw. De Cantigas de Santa Maria. Het was de popularisatie van de mirakels van Maria en de bloei van de bedevaartsoorden. De teksten van de 427 liederen werden opgesteld in het Galicisch Portugees, dat in de middeleeuwen de lyrische taal van Kastilië was. Men dacht dat de koning ze zelf geschreven had, wat mogelijk is, maar het zou waarschijnlijker zijn dat hij er enkel de promotor van is geweest. Hij was, alleszins, een begenadigd dichter. De grote meerderheid van deze liederen zijn religieuze lofzangen ter ere van de maagd Maria en vertellen over wonderen die dankzij de tussenkomst van Maria plaatsvonden. We gaan even luisteren naar één van deze liederen, namelijk nummerke 10, Maria, ster van de dag.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U kon luisteren naar een van de liederen ter ere van Maria uit de 13e eeuw uit Spanje. Vele wonderen worden toegeschreven aan de Zwarte Madonna van Montserrat. Eén ervan is toch wel de bekendste, We bevinden ons rond het jaar 1325. Het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, had zich bijna volledig bevrijd van de islamitische overheersing die gestart was in het begin van de 8e eeuw. Het betrof toen gans het toenmalige Spanje, buiten een gedeelte in het noorden. Enkel nog het koninkrijk Granada was nog bezet. Het werd pas heroverd door de christelijke troepen in 1492. Zo kwam er een moeder op bedevaart naar Montserrat om Ons Lieve Vrouw te smeken haar zoon te bevrijden uit de handen van de moslims. En volgens die overlevering verscheen in 1325 plots Maria, die tot haar sprak: "Ween niet en treur niet, want je zal binnenkort je zoon terugzien." En enkele dagen later keerde de zoon bij zijn moeder terug en hij vertelde haar een merkwaardige gebeurtenis waarbij Maria ook aan hem was verschenen tijdens zijn gevangenschap, hoe Maria zijn ketens had gebroken en alles in het werk had gesteld om te kunnen ontsnappen. Beste luisteraars, ik had beloofd even terug te komen over het schilderij van Maria die gevonden werd in de grot door de herders in 880. Dit schilderij wordt door de overlevering in verband gebracht met niemand minder dan de apostel Lucas. Sinds de 6e eeuw heeft de overtuiging postgevat dat Lucas ook schilder was. Zo zou hij portret-iconen hebben vervaardigd van de apostelen Petrus en Paulus. Bovendien staan er 3 iconen van de Moeder Gods op zijn naam. Het is trouwens ook Lucas die in zijn evangelie het meeste schrijft over de kindertijd van Jezus. Men vermoedt dat hij het hoorde uit de mond van Maria zelf, terwijl zij voor hem poseerde. Dat tafereel is dan ook vooral in de middeleeuwse kunst vaak afgebeeld. Een van zijn vermeende Maria-portretten wordt vereerd in de Santa Maria Maggiore te Rome en dus ook het schilderij van de Ons Lieve Vrouw van Montserrat. Vandaag de dag zijn er in dit klooster een 60-tal monniken die de regel van de heilige Benedictus volgen en ervoor instaan dat het een oord blijft op de eerste plaats van gebed en contemplatie. De monniken zorgen ook voor de goede werking van het soort hotelbedrijf voor de opvang van pelgrims, maar ook voor het onderzoek en uitgeverijactiviteiten. Beste vrienden, er valt uiteraard veel, veel meer te vertellen over dit bedevaartsoord. En ik wou eindigen met de hymne tot deze zwarte Madonna van Montserrat, of zoals ze op de volkse wijze genoemd wordt, La Moreneta, of de kleine zwarte. Deze hymne vertelt de overlevering hoe engelen het Montserrat-gebergte met een gouden zaag doorzagen ter bescherming van de afbeelding van Maria. Alzo staat afgebeeld op het heraldische symbool van Montserrat een zaag, soms vastgehouden door engelen en soms alleen, maar altijd boven een tekening van gestileerde rotsen. En vandaar de naam Montserrat of Mont Sillier, verwijzend naar het getande silhouet van het gebergte, gelijkend op een zaagblad. En met deze hymne sluit ik onze halte af bij Ons Lieve Vrouw van Montserrat, patrones van de autonome regio van Catalonië. Ook te verstaan dat zij het symbool is, niet alleen van de spirituele, maar ook van de patriotische Catalanen. De hymne is ontstaan naar aanleiding van de millenniumviering in 1880. Beste vrienden bedevaders, volgen jullie me weer om mee naar een volgende halte. En we gaan deze keer op bezoek bij een gekende prinselijke familie in de Italiaanse stad Firenze, gelegen halverwege Genua en Rome, een 70 kilometer ten noorden van Siena. Er bestond toen de Republiek van Firenze. En het gaat om het huis van Corsini, een oude historische familie. Zij kwamen toe in Firenze in de late 12e eeuw. Maar het is voornamelijk in de 14e eeuw, waarin we ons volop bevinden, dat deze familie zeer veel aanzien genoot en succes kende in de politieke, zakelijke en kerkelijke wereld. Om een voorbeeld te geven, tussen de 15e en de 17e eeuw was deze familie eigendom van een uitgebreid en goed georganiseerd netwerk van verkoopkantoren door gans Europa, verbonden aan een particuliere postdienst die zeer snel functioneerde. Het duurde minder dan 3 dagen om een brief uit Londen te doen aankomen in Firenze. Uit deze familie Corsini kwamen een 12-tal priors, 47 rechters en 4 bisschoppen, waaronder de eerste aartsbisschop van Firenze. En zelfs later in de 18e eeuw was er een paus bij, paus Clemens de 12e. Deze paus ligt aan de oorsprong in Rome van de, onder andere de Trevi-fontein, de gevels van Sint-Jan van Lateranen en van de Santa Maria Maggiore. Tussen haakjes, hij was de eerste paus die de vrijmetselarij verbood. In de Sint-Jan van Lateranen liet deze paus Clemens de 12e ook een prachtige kapel bouwen, de Corsini-kapel genaamd ter ere van een heilige familielid uit de 14e eeuw, Andreas Corsini. En zo komen we bij de persoon die we in deze halte in het licht willen brengen. Andreas Corsini werd in Firenze geboren op 30 november 1302. Zijn vader noemde Nicolas Corsini en zijn moeder Gemma degli Straziabendi. Er waren 12 kinderen in het gezin. Zijn jeugdjaren bracht hij door, profiterend van zijn status als rijke luizoon in spel en losbandigheid. Hij neigde er zelfs niet voor terug zijn moeder te beledigen, die hem omwille van zijn levensstijl berispte. Maar op een dag vertelde zijn moeder hem over een droom die zij had tijdens de zwangerschap. Zij zag Andreas naar de kerk van de Karmelieten gaan, maar in de vorm van een wolf. Maar van zodra hij de trappen betrad die toegang gaven naar de ingangspoort van de kerk, veranderde hij in een lam. Dit verhaal van zijn moeder heeft hem ernstig doen nadenken, en van de een op de andere dag heeft hij zijn losbandig leven achter zich gelaten. Dat was op de leeftijd van 16 jaar in 1318, waarna hij intrad bij de Karmelieten van Firenze. Uit boete en berouw bedelde hij zelf op straat, waarbij hij zelfs door zijn vroegere vrienden werd bespot. In het klooster vervulde hij de meest nederige taken. 10 jaar later, in 1328, wordt hij priester gewijd en vervolgde zijn theologische studies in Parijs, maar ook in Avignon. Later wordt hij prior in het klooster van Firenze, vervolgens provinciale overste van de Karmelieten en zelfs later bisschop in het nabije Fiesole in Toscane. Deze bisschopsbenoeming weigerde hij aanvankelijk en vluchtte zelfs weg. Zo werd hij door een kind gevonden in een huis van de Kartuizers en alsnog gedwongen het bisschopsambt toch te aanvaarden. Maar we komen daarop terug. Maar in zijn functies als prior en bisschop behoudt Nicolas Corsini zijn streng leven van boetvaardigheid en nederigheid. Hij is ook gekend als beschermer van de armen, als de apostel van de verzoening en de vrede, zoals zijn tussenkomsten tussen de vele vetes tussen de families in de Italiaanse steden en ook tussen de adel en het gewone volk. Hij bekwam de titel van wonderdoener. Andreas Corsini overleed op de leeftijd van 71 jaar op 6 januari 1373 na een goede 12 jaar bisschopsambt. Er gebeurden zoveel wonderen na zijn dood dat paus Eugenius de Vierde onmiddellijk een openbare verering toeliet. Maar het is pas in 1629 dat Andreas Corsini werd heilig verklaard door paus Urbanus de Achtste. Zijn stoffelijke resten bevinden zich in de Santa Maria del Carmine te Firenze. En jullie zullen zich weer afvragen waar Maria blijft in het leven van deze heilige. Wel verscheidene keren in zijn leven mocht Andreas Corsini het geluk hebben om Ons Lieve Vrouw te ontmoeten. Tijdens het opdragen van zijn eerste heilige mis, na zijn priesterwijding in 1328, in een klooster nabij Firenze, verscheen hem Maria met de volgende boodschap. Ik heb je gekozen als mijn dienaar. Op een dag zal ik dankzij jou worden vereerd. De overlevering vermeldt ook een visioen van Maria die hem overtuigde de functie van bisschop toch aan te nemen. Zo ook verscheen hem Maria tijdens de middernachtmis van Kerstmis in 1373, waarbij zij zijn dood voorzag op het feest van Drie Koningen, 6 januari 1374.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, bedevaders, ik stel voor onze tocht verder te zetten en aan te kloppen bij een volgende persoon. We verlaten het mooie Italië vanuit Firenze en stappen richting recht naar het westen. We blijven zowat op dezelfde hoogte, dus richting de kust van de Atlantische Oceaan. Het is te zeggen, we bewegen ons in het zuidwesten van Frankrijk. Eigenlijk moeten we in het dorp Salimazo, maar dit dorpje bestaat niet meer de dag van vandaag, maar wel in de 14e eeuw. Vandaag de dag komt het zowat overeen met de gemeente Sal de Belvès, een 150 kilometer ten noorden van Toulouse in de Dordogne-streek, een 40 kilometer ten zuiden van Sarlat. Ik vermeld er even twee zaken bij. Een 130 kilometer meer naar het zuiden in Roquemaure, dus dicht tegen Toulouse, was Bertrand de Goût geboortig. Hij werd in 1305 verkozen tot paus Clemens de Vijfde, maar trok 4 jaar later, in 1309, wegens allerlei perikelen in Rome, naar Avignon. En alzo luidde hij, hetgeen in de geschiedenis genoemd wordt, de Babylonische ballingschap der pausen, die duurde tot in 1377, dus een 70 jaar lang. Het jaar waar ik nu naartoe wil, is 1305. We zijn 2 jaar na de Gulden Sporenslag. Koning Philips de Vierde was aan de macht in Frankrijk en, we weten het, kwam in zwaar conflict met het graafschap Vlaanderen. Maar dit glorieuze verhaal is voldoende gekend en dus ga ik er nu niet dieper op in. Dit geef ik even als geschiedkundige omkadering waarbinnen ons bezoek plaatsvindt. In 1305, in Sal de Belvès, of het vroegere Salimazo, stond het wiegje van Pierre Thomas, of Petrus Thomas. In tegenstelling van Andreas Corsini kwam hij uit een zeer arm gezin. Om de armoede thuis niet te verergeren, verlaat de jonge man zijn ouders en zijn zusje, want hij was ook zeer leergierig. Hij verhuist naar het nabijliggende Montpazier, waar hij 3 jaar lang school volgt, op almoezen leeft en wat les geeft aan jonge kinderen. Daarna verhuist hij naar Agen, nog een 70 kilometer meer naar het zuiden, en op de leeftijd van 20 jaar keert hij terug naar Montpazier. Petrus Thomas wordt er opgemerkt door de prior van de Carmel te Lectouré en geeft er in die school een jaar les. Later wordt hij aangetrokken door de prior van het klooster te Bergerac, een 40 kilometer noordwaarts. Hij treedt er binnen, trekt het habit aan van de Karmelieten en geeft ook daar 2 jaar les. Na 3 jaar studie van de filosofie wordt Petrus priester gewijd en geeft dan les in de kloosterscholen van Bordeaux, Albi, Agen en ook in het zuidelijke Cahors. Zo bestaat er een getuigenis hoe hij tijdens een vreselijke droogte een processie organiseert met onmiddellijk gevolg een wonderbaarlijke regenbui. Na de theologiestudies in Parijs en het behalen van een bachelor diploma in 1345 hij is al 40 jaar oud, wordt hij gekozen tot procurator van de Karmelorde en wordt hij gestuurd naar de pauselijke curie, die, zoals we weten, niet in Rome te vinden was, maar in Avignon bij paus Clemens VI. Daar wordt hij door kardinaal de Talleyrand Périgord, uiteindelijk een dorpsgenoot, en de rechterhand van de toenmalige paus, aangesteld als apostolisch predikant. Deze kardinaal zorgde ervoor dat Petrus Thomas in Parijs zijn studie kon afmaken tot master in de theologie. Even een korte pauze met een zeer gekend lied. We bevinden ons tenslotte in de stad Avignon. Beste vrienden, we overlopen het leven van Petrus Thomas, karmeliet, die zojuist zijn master in de theologie behaalde in 1351. En zijn opdracht als apostolisch predikant bevindt zich in de directe nabijheid van de Franse paus Clemens VI, de eerste paus die verbleef in Avignon. Op 6 december 1352 overlijdt deze paus en vanaf deze dag zal Petrus Thomas gans zijn leven vervullen met verscheidene delicate missies hem toevertrouwd door de Heilige Stoel. Het omvat de pacificatie onder alle christenen, de verdediging van de kerk bij de machtige vorsten van zijn tijd, de eenheid onder de orthodoxe, slavische en Byzantijnse kerken en de kerk van Rome, en de bevrijding van het Heilig Land, enzovoort. Onder de opvolger van paus Clemens VI, paus Innocentius VI, wordt Petrus Thomas gewijd tot titulair bisschop en nam hij in 1355 deel aan een pauselijke missie in Servië. Onderweg ontmoette hij de Duitse keizer Karel de Vierde, met wie hij namens de Heilige Stoel moest onderhandelen. De missie zelf in Servië aan het Servische Hof faalde in zijn poging tot verzoening tussen beide kerken. Zo ook faalde een vredespoging tussen Venetië en Hongarije. Anderzijds in Constantinopel in april 1357 ontvangt hij de onderwerping van Basilius, aan wie hij de Eucharistische communie kan geven en waar hij de steun krijgt van verschillende Griekse edelen. Zo verleende de Byzantijnse keizer Johannes V Palaiologos een brief waarin hij beloofde al het mogelijke te doen om de eenheid effectief te realiseren. Na een reis door het Heilige Land verbleef Petrus Thomas in Famagusta op het eiland Cyprus, die zowat zijn thuisbasis wordt. Vanaf 1359, hij is dan 54 jaar oud, wordt onze karmelietbisschop de officiële legaat van de paus voor het Oosten, met een jurisdictie over Moria, Constantinopel en de Venetiaanse gebieden in Roemenië. En alzo, met zachte overredingskracht, poogde hij telkens deze eenheid tussen katholieken en orthodoxen te herstellen. Trouwens, niet altijd zonder levensgevaar, door veel verzet tegen zijn pogingen. Hij slaagde er wel in een volledige hiërarchie van de katholieke kerk terug op te bouwen in Cyprus. Zo organiseerde hij publieke processies en gebeden toen de pest eens uitbrak. Ondertussen was er ook een nieuwe paus in Avignon, paus Urbanus V vanaf 1362. Deze paus vertrok wel terug naar Rome in 1367 om daar wederom de pauselijke zetel te bestijgen, maar omwille van de onstabiele situatie zien we hem na 4 jaar terug in Avignon. Kort na zijn terugkomst werd Urbanus ziek, overleed en werd opgevolgd door paus Gregorius XI, die dan wel later terug woonde in Rome. En ook onder paus Urbanus V vervulde Petrus Thomas vele diplomatieke opdrachten, zelfs met het ontkomen aan een dodelijk complot. In 1364 wordt hij Latijns patriarch van Constantinopel en tevens legaat van de paus tijdens een nog zeer late kruistocht tegen de dreigende Turken. Maar het zal ons wat te ver brengen om daarin dieper in te gaan.
Oh.
In 1365, na zijn opdracht in verband met deze laatste kruistocht, wil de 60-jarige Petrus Thomas naar de Curie terugkeren in Avignon, maar hij moet ergens een koude opgedaan hebben, vertelt de geschiedenis, en wordt zeer zwaar ziek op 28 december. Er staat vermeld hoe hij vermagerd was, het vel over de benen. Hij overleed op 6 januari 1366 in het klooster van de Karmel in Famagusta op het eiland Cyprus. Het is gekend dat zijn begrafenis een triomf was. Zijn lichaam werd uitgesteld gedurende 6 dagen en een massa mensen kwamen hem een laatste groet brengen. Eens begraven gebeurden aan zijn graf talrijke wonderen. Op 8 mei 1365 werd zijn graf geopend en het lichaam werd nog perfect intact teruggevonden en soepel. Ondertussen was het verboden zijn lichaam over te brengen buiten Cyprus de eerste 10 jaar na zijn overlijden. Maar het gevolg is dat alle herinneringen vandaag zijn verdwenen ten gevolge van de Turkse verovering van Cyprus 6 jaar later en ook later ten gevolge van een aardbeving in 1735. Maar ook in Frankrijk verdween een herinnering aan deze heilige. In het gehucht Le Breil stond ooit een kleine kapel op de plaats waar zijn geboortehuis zou hebben gestaan, naast een stromende bron waar pelgrims veel kwamen bidden om voor zijn voorspraak genezen te worden van koortsaanvallen. Maar zoals we al zoveel keer konden horen, werd alles verwoest tijdens de Franse Revolutie. Onder de reliquieën die aan de heilige worden toegeschreven is die van het Heilig Kruis, dat hij als een vlag droeg tijdens de kruistocht van Alexandrië. Het wordt bewaard in Venetië. In 1944 noemden de Karmelieten in Rome hun instituut voor filosofie naar Petrus Thomas. Deze nederige Karmeliet was uiteindelijk een grote Europese en ecumenische figuur van de 14e eeuw. En beste vrienden, ook Petrus Thomas had het geluk Maria te mogen ontmoeten. Het wordt gesitueerd in 1351 na het behalen van zijn doctoraat in de theologie. Het is de zalige Karmeliet Johannes van Hildesheim, een toenmalig gekende schrijver met vele werken over filosofie, theologie, ook poëzie, die het schreef in het Speculum Carmeli, het geschiedkundig boek over de orde. En hij schreef het volgende. Ten tijde van Clemens de VI studeerde ik in Avignon en tevens was ik in dienst van mijn meester Petrus Thomas, toen regent van het college, een man van grote wetenschap en faam en in groot aanzien voor zijn heilige levenswandel. Zoals gewoonlijk sliep ik niet ver van hem. Op de nacht van Pinksteren werd ik gewekt door zachte stemmen en een buitengewone beweging. Ik stond onmiddellijk op en ook meester Peter Thomas werd wakker. Ik vroeg hem wat er was gebeurd, maar hij weigerde me iets te vertellen. Ik vroeg het hem telkens opnieuw, zelfs op mijn knieën smeekte ik erom. Uiteindelijk, na veel moeite, ontving ik een antwoord nadat ik beloofd had dit geheim te bewaren zolang hij in leven was. En toen vertelde hij me het volgende. Ik was in slaap gevallen met een droevige ziel en met een brandend verlangen om van de Heilige Maagd bescherming van de orde te bekomen. En Maria antwoordde mij: Petrus, wees niet bang, want de orde van de Karmel zal tot het einde duren. De eerste beschermheilige van de orde, de profeet Elia, vroeg deze genade aan mijn zoon tijdens de gedaanteverandering, en hij heeft deze genade verkregen. Aldus Maria. En Johannes van Hildesheim schrijft er nog bij: terwijl Petrus Thomas me dit vertelde, waren zijn ogen vol vreugdevolle tranen. En ook ik was zo ontroerd dat ik soortgelijke tranen verloor. Maria verwees hier naar de passage in het evangelie waarbij Jezus de berg Tabor beklom samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Jezus liet hen iets aanschouwen van zijn goddelijke aard door van gedaante te veranderen. Met hem verschenen ook Mozes en Elia, die praten met de stralende Jezus. Beste luisteraars, tot zover deze halte bij de heilige Petrus Thomas. Toch een merkwaardig figuur met grote verantwoordelijkheden als naaste medewerker op het hoogste niveau in de kerk, maar steeds in een nederige en dienstbare houding. Zo richtte onze paus Franciscus zich ooit in zijn homilieën van 's morgens tot wie gebruik maken van de kerk om op te klimmen. En hij zei toen letterlijk: als het dat is wat ge zoekt, ga dan naar het noorden om aan alpinisme te doen, dat is gezonder, maar kom de kerk niet binnen door arrivisme. Een correcte christelijke houding heeft deze Petrus Thomas zeker verstaan en toegepast. Beste vrienden, afspraak in een volgende etappe in de 14e eeuw. Dank voor het luisteren.